Start je dag met een opgeladen batterij dankzij Total Energies en De Zeven. Welkom bij De Zeven van de Tijd. Elke dag om 7 uur onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Bert Rijmen.
Goedemorgen, het gaat nog altijd niet zo goed op de Belgische beurs. Toch blijven we met z'n allen meer kopen dan verkopen. Hoe zit dat? Kankermedicijnen dan, er zijn er veel minder voor kinderen dan voor volwassenen. Sommige ouders worden zo geconfronteerd met gigantische rekeningen. En een aantal ziekenhuizen in Antwerpen fuseert, is dat beter voor de patiënt? En wat zegt dat over de sector in zijn geheel? Het is donderdag 23 juni.
De zeven van de tijd. 1.
In deze barre beurstijden worden er veel meer aandelen verkocht dan gekocht, toch? Niet dus. Ondanks de aanhoudende rode cijfers blijven jij en ik, de kleine beleggers, vooral bijkopen. Blijkt uit een rondvraag van onze redactie bij de Belgische beursmakelaars. Voelt een beetje tegenstrijdig. Hoe komt dat en wat wordt er dan allemaal gekocht? Goedemorgen, Evert Nerings.
Goedemorgen.
Beursjournalist hier bij de tijd. Je hebt mee die rondvraag gedaan. Vertel eens Evert, wat zeggen de makelaars? Wat zijn de cijfers?
Het is inderdaad zoals je zegt, ondanks de beursmanijze blijken de meeste particuliere beleggers het hoofd toch koel te houden en toch eerder bij te kopen dan te verkopen. Dat is iets wat blijkt uit de transacties die plaatsvinden op de beleggingsplatformen, die verschillende kleine beleggers gebruiken. En daaruit blijkt dat van alle transacties dat er een 65% ongeveer aankooptransacties is en een 35% verkooptransacties. Dus zeker de particuliere belegger die blijft toch wel bijkopen deze dagen.
Opmerkelijk. Wat wordt er dan zoal gekocht, Evert?
Het is opmerkelijk dat het toch vooral de aandelen zijn die het zwaarst afgestraft zijn de voorbije maanden, die toch weer in vrij grote mate in de portefeuilles worden opgenomen. Zo zijn daar Colruyt en Sofina, twee aandelen die het de voorbije maanden heel slecht hebben gedaan, die heel veel beurswaarde zijn kwijtgespeeld. Maar het is duidelijk dat de particuliere belegger nog voluit gelooft in die aandelen. En die aandelen behoren tot de populairste aankoopaandelen, zeg maar, van de Brusselse beurs en van de Europese beurzen.
Velen zien die lage koers dus als een koopkans. We hebben het hier over kleine beleggers. Evert, kan je daar wat specifieker over zijn? Wat is het profiel?
Dat profiel is divers. Nu, wat zien we wel, is dat heel veel jonge beleggers, die vaak tijdens de coronacrisis of tijdens de coronapandemie zijn ingestapt, dat die toch ook op de beurs blijven. Dus dat die niet wegvluchten. En we zien ook dat er heel veel jonge beleggers blijven bijkomen. Dus dat lijkt toch een trend te zijn bij jongeren. De beurs is populair geworden tijdens corona en blijft ook populair deze dagen. Dus dat is toch wel een belangrijke vaststelling. Want dat is heel vaak heel veel jaren anders geweest.
Dankjewel, Evert Nering.
2.
Er worden maar weinig kankermedicijnen ontwikkeld, specifiek voor kinderen. En schrijnend genoeg zorgt dat soms voor heel hoge prijzen die de ouders dan moeten betalen. Uit een pas gepubliceerde studie van de European Journal of Cancer blijkt dat het Europese Geneesmiddelagentschap de voorbije decennia zo'n 170 kankermedicijnen voor volwassenen heeft goedgekeurd en maar 16 specifiek voor kinderen. Delphine Heene van patiëntenorganisatie Kick Cancer legt uit hoe dat komt.
De markt van kinderkanker is bijzonder beperkt, omdat er gelukkig genoeg weinig patiënten zijn die als kinderen kanker krijgen. Wat betekent dat het niet rendabel is, dat is de eerste beperking. En de tweede beperking is dat onderzoek naar kinderkanker iets ingewikkelder is. Dat is administratief lastiger en dat is ook logistiek ingewikkelder.
Ingewikkelder en minder rendabel dus. Gelukkig zijn veel volwassenen kankermedicijnen ook veilig voor kinderen. Dat wordt dan klinisch bewezen. Maar de zogenoemde laatste fase studies worden niet opnieuw gedaan. En daardoor worden die middelen voor kinderen niet standaard terugbetaald. Delphine maakte het mee voor haar eigen zoontje.
De doses die hij gekregen heeft waren redelijk duur. Dus wij hebben €30.000 zelfs moeten betalen. Voor een patiënt met wie we in contact zijn, heeft dat zelfs €125.000 gekost. En ze hebben daarvoor een lening moeten doen.
Voor je kind doe je dat natuurlijk, maar het voelt onrechtvaardig. Daarom vragen Delphine en Kick Cancer onder meer dat ook die niet terugbetaalde kankermedicijnen voor kinderen altijd worden gedekt. Nu gebeurt dat maar in 1 op de 3 gevallen dankzij ad hoc procedures. Zou de staat niet eens zoveel kosten, blijkt uit een raming die Kick Cancer heeft laten maken samen met UZ Gent en consultant Bain.
Uit de raming blijkt dat voor alle patiënten tot en met 2019 zou dat 1,1 miljoen per jaar aan de Belgische sociale zekerheid gekost hebben. Per patiënt is dat wel een fortuin, maar als je dat globaal aanpakt, is dat natuurlijk een druppel in het kader van de spending van het RISIF die miljarden spendeert voor de gezondheid van de Belgische bevolking.
De fiscus mag niet zomaar informatie opvragen over gsm-gebruik van verdachten. Dat heeft de Brusselse rechter duidelijk gemaakt met een vonnis. Het gaat om een rechtszaak die telecomoperator Proximus had aangespannen tegen de bijzondere belastinginspectie, de fiscus dus. Die had bij Proximus een aantal gsm-facturen opgevraagd. En daaruit moest blijken dat de verdachten bijna al hun telefoontjes deden vanuit België en hier dus eigenlijk woonden, terwijl ze hier geen belastingen betaalden. Domiciliefraude dus. Maar Proximus weigerde die facturen af te geven uit privacy-overwegingen. De fiscus gaf prompt een boete en daartegen trok Proximus dus naar de rechter. Met succes. De rechtbank maakt zo nog eens duidelijk dat het telecomgeheim vrij absoluut is. Er zijn wel uitzonderingen, maar de passages uit de wet in kwestie, die op de inkomstenbelastingen, zijn te vaag om de fiscus hier gelijk te kunnen geven, zegt de rechter. Minister van Justitie Vincent van Quickenborne laat weten dat er een duidelijker wettelijk kader op komst is.
4.
De Belgische app NowJobs reikt de mijlpalen aan een. NowJobs zit onder het dak van HR-gigant House of HR. Het dochterbedrijf heeft haar omzet doen exploderen van 600.000 naar 90 miljoen op 6 jaar tijd en breidt nu uit naar Duitsland. General Manager Eline David.
Die stap is superbelangrijk. Duitsland heeft 8 keer het aantal inwoners van België, een zeer stabiele economische markt met een sterke groei in uitzendarbeid.
Want daar gaat het op de NowJobs-app over, uitzendarbeid. Het maakt het voor enerzijds werkgevers en anderzijds studenten, flexijobbers en bijverdieners makkelijker om elkaar te vinden. De Tinder van de arbeidsmarkt wordt wel eens gezegd en dat digitale aspect is heel belangrijk, zegt Eline David.
6 jaar geleden, voor we van start zijn gegaan, hebben we een Europees onderzoek gedaan bij de jongeren. Zoals al je weet zijn studenten getrouwd met een smartphone, instant, DIY. Ze willen heel snel feedback. En toen was er eigenlijk nog geen oplossing voor hen op de markt. En hebben we eigenlijk besloten om een volledig digitaal uitzendkantoor op te starten, specifiek voor bijverdieners. Dus zowel studenten als flexijobbers als reguliere bijverdieners kunnen via onze app heel gemakkelijk werk vinden.
En de lange termijn ambities van NowJobs, die zijn er ook niet naast.
Bij onze grote ambitie is om het grootste digitale platform voor bijverdieners in Europa te worden. Een unicorn is een bedrijf dat een waardering heeft van meer dan 1 miljard. En daar zijn we stevig naartoe op weg.
5.
Wat staat er nog op het programma voor vandaag? Wel, in het Verenigd Koninkrijk verliezen de conservatieve Tories van premier Boris Johnson tegen vanavond waarschijnlijk niet 1, maar 2 parlementszitjes. De reden is nogal pijnlijk. Er worden vandaag tussentijdse verkiezingen gehouden in 2 Engelse districten, Wakefield in het noorden en Tiverton en Honiton in het zuiden. De 2 scenario's zijn nogal gelijkaardig. In beide districten moet de huidige conservatieve verkozene opstappen na een seksschandaal. In Wakefield omdat het bewuste parlementslid is veroordeeld tot pedofilie en in Tiverton en Honiton omdat hij 2 keer is betrapt op porno kijken in het parlement. Jawel. De eerste zitje zal straks waarschijnlijk worden weggekaapt door Labour, het tweede door een Lib Dem, een liberaal-democraat.
6.
10.000 medewerkers en een omzet van 1,2 miljard euro. Dat zijn de kerncijfers van Ziekenhuis aan de Stroom. De naam van de nieuwe instelling die ontstaat door de fusie van Ziekenhuisnetwerk Antwerpen en Gasthuiszusters Antwerpen. De nieuwe groep wordt het grootste algemeen ziekenhuis in Vlaanderen en even groot als het UZ Leuven, het grootste academische ziekenhuis. Wat zegt die fusie over de ziekenhuissector in Vlaanderen? Daarvoor haal ik er graag Bart Haak bij, collega hier bij De Tijd. Goedemorgen Bart.
Goedemorgen.
Zo'n megafusie zoals die in Antwerpen, waarom doen ziekenhuizen dat?
Wel, ze doen het omdat ze denken dat ze de zorg voor de patiënt op die manier beter kunnen organiseren. Door groter te worden kunnen ze bijvoorbeeld besparen op labo's, op apotheek. Dus het worden, binnen een ziekenhuis zijn de medicijnen een vrij grote kost. Ze doen het ook omdat de overheid hen dan toelaat complexere zorg te kunnen verlenen. Bijvoorbeeld, ik hoorde onlangs het voorbeeld van pancreasoperaties. De overheid financiert dat voor ziekenhuizen, maar vraagt dat ze toch naar schatting 30 van die operaties per jaar kunnen uitvoeren. Dat ze een bevolking bereiken die groot genoeg is om dat te bereiken. En ziekenhuizen die te klein zijn, krijgen dus die financiering niet. Ziekenhuizen die groot genoeg zijn, kunnen ze wel krijgen en doen dan ook voldoende behandelingen om daar ervaring in te behouden.
Beter dus voor dokters, patiënten en ook de belastingbetaler, zijn er dan geen nadelen, Bart?
Wel, het grootste punt waar ze moeten op letten als ze zo groot worden, is dat ze toch dicht bij de patiënt blijven staan. Dat is de klassieke uitdaging van een grote organisatie. Je wil groot zijn om goedkoper te worden, maar je mag niet zo groot worden dat je veraf staat van de patiënt. Je merkt dat die ziekenhuizen daarop werken door met lokale campussen te blijven werken. En bijvoorbeeld dat grote ziekenhuis in Antwerpen zal, 13 lokale campussen hebben verdeeld, verspreid over de stad, om toch dicht bij de patiënten te kunnen blijven.
Oké, ze gaan dus nog letten op die nabijheid. Zijn er nog fusies in de maak?
Wel, net omdat er die drang is om schaalvoordelen te zoeken, zie je het eigenlijk in de meeste steden gebeuren. Er zijn plaatsen waar het al gebeurd is. Vilvoorde, Kortrijk, Roeselaar, die hebben één ziekenhuis voor de stad. Maar recent in Aalst is het bezig. In Oostende zie je het. Daardoor is ook in Brugge die discussie gestart, één groot ziekenhuis voor de stad. En ook in Gent loopt die discussie. Dus je merkt eigenlijk dat die ziekenhuizen over heel Vlaanderen schaalgrootte zoeken, fusies zoeken, tot ze eigenlijk zo groot zijn dat er per stad eentje overblijft.
Dankjewel, Bart Haan.
7.
Je hebt hem waarschijnlijk nog nooit gehoord, hè, die jingle. En ik ook niet, natuurlijk. Maar dat Britse parlement zit van daarnet daarentegen. Bon, het nieuws. Machtsgreep aan de top van internetgigant MindGeek. Moederbedrijf is dat van een van de grootste websites ter wereld, Pornhub. CEO Feras Anton en operationeel directeur David Tasilio nemen allebei ontslag bij het pornomerk. Dat is wellicht niet omdat de twee er geen goesting meer in hebben. Nee, ze worden buitengewerkt door hoofdaandeelhouder Bernd Bergmaier. Die broedt al langer op een machtsgreep omdat hij de gang van zaken van de voorbije jaren bij MindGeek onaanvaardbaar vindt. Doorn in het oog is de traagheid waarmee Pornhub 4 jaar geleden een derde van al zijn miljoenen video's verwijderde. Dat was een veiligheidsmaatregel afgedwongen door Visa en Mastercard om de kans te verkleinen dat er toch nog verkrachtings- en kinderpornovideo's op de site terecht zouden komen. Een nieuwe tegenslag dus voor Feras Anton. De nu ex-CEO kreeg onlangs ook te maken met een brandstichting. Zijn villa van $19 miljoen in Canada werd in de as gelegd. Volgens Anton door religieuze fanatici. Raar verhaal. Een leuker verhaal is de Belgische persprijs die enkele collega's hier bij de Tijd gisteren hebben gewonnen. In de categorie Digital and Interactive haalden zij het met Het Wemelt op de Noordzee. In dat digitale werkstuk brachten ze alle activiteiten op de Noordzee in kaart. Scheepvaartroutes, windparken, zeeboerderijen, zwermen, drones en een hoop kabels. Gefeliciteerd dus Thomas Roeles, Rafael Kok, Stefanie de Smet en Andries Fluit voor jullie prijs. Wie het stuk nog eens wil bekijken, check tijd.be. Het is de moeite. En daarmee zit de 7 erop. Tot morgen, zelfde tijd, zelfde plek. Nog een heel fijne dag.
Dit was de 7 met Bert Rijmer. Productie door Roan van Eijk vanop de redactie van De Tijd. Bedankt om te luisteren. Morgen zijn we weer. Tot dan. Zoek je een laadoplossing voor je medewerkers? Total Energies lanceert zijn nieuwe laadpas. Met de Charge Plus Business laadpas heb je toegang tot meer dan 500.000 publieke laadpunten in België en in de buurlanden. Total Energies is je partner voor laadoplossingen op het werk en bij je medewerkers thuis. Geïnteresseerd? Aarzel dan niet om ons te contacteren via evcharge.totalenergies.be.